In Handelingen, hoofdstuk 7, zijn wij terecht in de reden van Stefanus. Stefanus was een van degenen die zich in die dagen bezighielden, in die eerste dagen van onze tegenwoordige bedeling, die zich bezighielden met de prediking van het evangelie, in het bijzonder in Jeruzalem, want daartoe was het, althans op de bladzijden van de Bijbel, nog beperkt. Maar er ontstond nogal vijandschap, nou ja, die was er altijd al natuurlijk. Eerst tegen de Heer Jezus, nou, eerst tegen Johannes de Doper, daarna tegen de Heer Jezus, daarna tegen de discipelen die inmiddels apostelen genoemd worden, ook terwijl ze nog in Jeruzalem waren trouwens. En deze Stefanus was vol van geloof en kracht, of wat er maar precies staat, want daar ga ik niet op in, dat staat in 6 vers 8, Handelingen 6 vers 8. En deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En toen kwam er enige tegenwerking van bepaalde richtingen binnen het Jodendom, om zo te zeggen. Dat doet er nou verder niet toe. Maar het resultaat is dat Stefanus wordt gevangen genomen. En hij wordt beschuldigd in Handelingen 6 in vers 10, lees ik maar. Handelingen 6 vers 10. Zij konden niet wederstaan de wijsheid en de geest door de welke hij sprak. En toen probeerden ze hem dus op andere wijze tot zwijgen te brengen. Dan staat er, toen maakten zij mannen uit die zeiden, wij hebben hem horen spreken lastelijke woorden tegen Mozes en God. En die mannen die beroerden, vers 12, het volk en de ouderlingen en de schriftgeleerden, en hem aanvallende grepen zij hem en leidden hem voor de raad. En de raad, dat is het hoogste Joodse gezagsorgaan, het Sanhedrin onder leiding van de hoge priester. Hetzelfde Sanhedrin dat eerder de Heer Jezus ter dood had veroordeeld. En dat later ook Petrus en Johannes en daarna nog eens een keer Petrus liet oppakken enzovoorts. Dat wil zeggen, ze wilden er alles aan doen om deze prediking tegen te houden. Maar het lukte niet en nu alsnog wordt Stefanus voor diezelfde hoge raad gebracht. En onder de hoge raad moet je in tweede instantie verstaan, eigenlijk in eerste instantie, het Joodse volk. Want wie die Joden ook waren, het Joodse volk, dat is het Sanhedrin. Vanavond voel ik mij gedwongen om er enige Franse woorden tussendoor te gooien. Dus u weet wat die man zei, hij heette Lodewijk. Dat was voor het fietsen was uitgevonden, maar hij had rug nummer 14. Lodewijk, de 14e of zoiets. En die zei, l'état s'en va. De staat, dat ben ik. En dat is ook eigenlijk zo. Dat zijn wij vergeten, we zijn democratisch geworden. Dankzij de Franse revolutie, maar dat doet er ook niet toe. De staatshoofd vertegenwoordigt de staat als zodanig. Is de personificatie van het volk. Dat is in hoge mate symbolisch, emblematisch, typologisch, of hoe het maar heet. Maar zo is het. En als ze in het buitenland praten over het Nederlandse volk en de Nederlandse staat, dan hebben ze het niet over u en mij, maar hebben ze het over wat in Den Haag door enige figuren die vroeger zelfs excellent waren, maar dat is lang geleden, besloten is. Hebben jullie nog tot zover? Ik zeg het wat ongelukkig, maar dat is altijd aan het begin van de avond. Hè? Goed. De regering namelijk, dat is de staat. En hoe de mensen erover denken, wij in Nederland begrijpen dit soort dingen helemaal. Want wat ze in Den Haag allemaal uitspoken, er is geen Nederlander die het ermee eens is, geloof ik. Maar het gebeurt toch allemaal. Maar Nederland, dat is de regering, zal ik maar zeggen. Nou, dit Joodse Hoge Raad, dat is het Joodse volk. En de Joden individueel kwamen tot geloof in de Heer Jezus. Bij duizenden zelfs, die eerste tijd, maar de regering niet en dus het Joodse volk was en bleef ongelovig. En dat is ook de strekking van deze geschiedenis, de praktische consequentie ervan. Maar daar willen we het niet specifiek over hebben. Maar wel over de beschuldiging. We hebben hem horen spreken lastelijke woorden tegen Mozes. Nou ja, Mozes was al lang overleden. Het ging niet over Mozes, het ging over de Mozaïsche wet uiteraard. Hè. Bekende verschijnsel, de naam van Mozes wordt genoemd, maar de wet wordt bedoeld. En daarna zeggen ze, vers 13, stelde valse getuigen, die zeiden, deze mens houdt niet op lastelijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats. dat is Jeruzalem en meer specifiek de tempel, want de raad zal erin vergaderd in de tempel. Hè? Dus we hebben hem horen lastelijke woorden spreken tegen deze heilige plaats en de wet, de Mosaïsche wet. Want we hebben hem horen zeggen dat deze Jezus, de Nazarene, deze plaats zal verbreken, de tempel zal afbreken. En dat hij de zeden, dat wil zeggen de cultuur, de wijze van leven. En we praten over het Jodendom, dus dan weet u wat het is, hè? De Joodse wijze van leven, weet u wel. Dat hij de zeden veranderen zal die ons Mozes overgeleverd heeft. Daar zit een kern van waarheid in, maar het is een hele leugen. Het punt is namelijk dat weliswaar de zeden veranderd zouden worden, maar dat is in overeenstemming met wat door Mozes en door de wet zelf is aangekondigd. Dus het is niet in strijd met de wet, het is ook niet lastelijk. En wie het nazoeken wil, lezen Romeinen 3. Als wij door het geloof gerechtvaardigd willen worden, zijn wij dan in strijd met de wet? Is dat in strijd met de wet? En Paulus zegt nee, integendeel, dat is een overeenstemming met de wet. Maar men kent de wet niet. Daar zit het probleem, dat is tot in onze dagen zo overigens. Wat er daarna gebeurt, is dat hij wordt geleid voor die hoge raad en dan mag hij wat zeggen. De hoge priester, de voorzitter, de opperrechter, zegt, zijn deze dingen al zo? En hij zeide, en dan komt een redenvoering die ongeveer het hele hoofdstuk beslaat. Een redenvoering waarvan de algemene strekking is dat iedere keer als de Heer Israël zegende, verloste, tekenen aan en deed of wat het maar was, verzette daarna het volk zich tegen hem. Je vindt het ook samengevat in een paar woorden helemaal aan het eind van zijn uiteenzetting. Vanaf vers 51. Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren. Dat zijn trouwens uitdrukkingen uit het Oude Testament, waarin de Joden zegden te geloven. De term hardnekkig volk en zo, hè. En onbesnedenen van hart en oren. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaders, alzo ook gij. Wie van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? Ze hebben gedood degene die tevoren verkondigd hebben de komst van de rechtvaardige, van welke gijlieden nu verraders en moordenaars geworden zijt. Want de profeten hebben tevoren de komst van Christus aangekondigd, enzovoorts. En dan helemaal samenvattend, gij die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen, onder engelen gewoon te verstaan wat het oorspronkelijk Griekse woord betekent, want engel is een Grieks woord, dat weet u, hè. Men heeft het gewoon niet vertaald. Engel betekent gewoon boodschapper. Iemand die uitgezonden wordt om iets weg te brengen of iets op te halen of een mededeling door te geven of in ontvangst te nemen, wat het maar is. Een boodschapper. Gij die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen, dat zijn dus die profeten uit vers 52 bijvoorbeeld, en hebt ze niet gehouden. En ik weet wel, Calvinisten denken dan dat het er meteen om gaat dat men doet wat de wet zegt, maar de wet houden is in de eerste plaats luisteren naar wat de wet zegt. Zich laten onderwijzen, dat kan niet anders, want het woord wet ook in het Nederlands betekent nog steeds in de eerste plaats onderwijs. En de aardigheid vind ik altijd dat het Hebreeuwse woord, standaard Hebreeuwse woord voor wet, Torah, niets anders is dan het Engelse woord truth, namelijk waarheid, en het Nederlandse woord voor trouw. In alle gevallen heeft het de betekenis dat wat blijft. Trouw is dat wat blijft. Waarheid is dat wat blijft. Trouw zou men dus per definitie zijn aan de waarheid. Zijn verwante begrippen. Het is verwant aan het Hebreeuwse Torah. Dat is niks bijzonders, want alle talen komen uit het Hebreeuws. Dat is ook makkelijk aantoonbaar. Maar misschien hebben we het daar nog over in de loop van deze uiteenzettingen. Maar wat Stefanus dus gewoon zegt is dit. De Heer spreekt tot het volk, op wat voor wijze dan ook, want zij, Hebreeën hoofdstuk 1 vers 1, God heeft voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken, hoe het maar was. Maar wanneer hij ook sprak, het volk verzette er zich altijd tegen, het was altijd aan het mopperen altijd aan het murmureren, zodat je toch de indruk krijgt dat het Nederlands volk misschien toch enige Israëlitische afstand. Maar goed, dat is geen argument natuurlijk. En in die uiteenzetting lezen we dan onder andere vanaf vers 38 gaat het over Mozes, hè? Mozes, onder leiding waarvan of van wie het volk werd uitgeleid uit Egypte door een grote hand, gepaardgaande met wonderen enzovoorts, niet in de laatste plaats de doortocht door de Schelfzee, gepaard met nog zo het een en ander, maakte die mensen allemaal mee. Die Mozes, vers 38, deze is het die in de vergadering des volks in de woestijn was met de engel die tot hem sprak op de berg Sinaï. Let op dat ze het woord engel nu ineens met een hoofdletter geschreven hebben, want het was meer dan zomaar een bode, hè? Het was de Heer namelijk. De Heer zelf, die Mozes, en met onze vaderen, welke de levende woorden ontving om ons die te geven. Petrus noemt het, gij hebt de woorden des eeuwige levens, levende woorden, woorden die leven brengen, leven beloven, leven geven. Vers 39, derwelke onze vaders niet wilden gehoorzaam zijn, want onze vaderen, zegt Stefanus, wilden niet Mozes gehoorzaam zijn. We hebben trouwens nog wat voorbeelden uit die oude geschiedenis, waar de leiding van Mozes bij gelegenheid in twijfel werd getrokken. Ze wilden toen al democratisch wezen. En ze zeiden, wij hebben hem toch niet aangesteld. Laten we er zelf iemand kiezen. En hoe goed het ook ging, en hoe het ook gepaard ging met krachten van Gods wegen, om zo te zeggen, zijn autoriteit werd in twijfel getrokken. Zij verwierpen hem en keerden met hun hart weder naar Egypte, zeggende tot Aaron, let op, hè, zij keerden met hun hart in hun gedachten. Ze waren in Sinaï, onderaan de berg was het, hè. Maar met hun harten keerden ze weder naar Egypte, zeggende, dat wil zeggen, door te zeggen tot Aaron, dat wil zeggen uit de woorden die ze tot Aaron spraken blijkt dat ze met hun harten weder gingen naar Egypte. Ze zeiden namelijk, maak ons goden die voor ons heen gaan, want wat deze Mozes aangaat, die ons uit het land van Egypte geleid heeft, wij weten niet wat hem geschied is. Nou ja, hij was maar 40 dagen op die berg. En het lijkt me als je zo'n tocht en zulke belevenissen achter je hebt, dat je het wel leuk vindt om een poosje vakantie te houden onderaan zo'n berg ergens. En wat is dan 40 dagen? Maximaal. Het was natuurlijk korter, hè? Maar goed. Wij weten niet wat hem overkomen is. En zij maakten dus goden die voor hen heen zouden gaan. Zij maakten namelijk een kalf in die dagen en brachten offeranden tot de afgod. U wordt geacht te begrijpen dat die afgod niet iemand anders is of iets anders is dan dat kalf. En verheugden zich in de werken hunner handen. Dat is tamelijk letterlijk wat er inderdaad in Exodus 32 staat. Want die wil ik wel even ernaast leggen. Want ik hou mijn hand nog even bij Handelingen 8. De geschiedenis staat namelijk in Exodus 32. Waarin vers 4 staat dat zij dat kalf maakten. Daar komen we dus uitgebreid op terug. En daarna staat er in vers 6, en zij stonden des anderen daags vroeg op en offerden brandoffer en brachten dankoffer daartoe, en het volk zat neder om te eten en te drinken. Daarna stonden zij op om te spelen. Eten en drinken en spelen, eerst een offer enzovoorts. Ik kom daar later op terug, maar eerst lees ik hem nu weer in Handelingen 8. Zij maakten een kalf in die dagen en brachten offeranden tot de afgod en verheugden zich, spelen, eten en drinken, in de werken hunner handen, want ze hadden het ding zelf gemaakt. En misschien niet letterlijk, want niet iedereen zal erbij betrokken geweest zijn, maar het was het idee van het volk als zodanig om dat te doen en zo is het gebeurd. Maar het waren werken hunner handen. Dat wil zeggen wat ze zelf gemaakt hebben. En je moet er meteen aan toevoegen dat het in onze dagen nog zo gaat. Atheïsten weten dat heel goed te vertellen. Die zeggen namelijk, godsdienst dat ontstaat doordat mensen hun eigen God uitdenken. Hun eigen God creëren. Waarom doen ze dat? Ja, omdat het zwakke, zielige mensen zijn, die hebben dat nodig. Waaruit je maar ziet dat atheïsten per definitie hoogmoedige mensen zijn. Maar de strekking van die aanhaling hier in de toespraak van Stefanus mogen duidelijk zijn. Namelijk, hij zegt, ja, de Heer spreekt en terwijl het nog gebeurt, notabene, terwijl dat in gang is en terwijl Mozes de wet ontvangt en terwijl de Heer zijn handschrift plaatst in de stenen tafelen, want er staat hier allemaal in Exodus 32, is het volk al bezig met iets anders daarvoor in de plaats te stellen. Men lezen eventueel heel Handelingen 7 en dan kun je zien namelijk dat de herhaling is steeds van hetzelfde thema. Dat is de inhoud van die toespraak van Stefanus met als strekking: en in onze dagen spreekt God via de Heer Jezus Christus enzovoort. En wat doen jullie? Wat je altijd al gedaan hebt vanaf het begin van het ontstaan van Israël, van dit volk. Onze vaders hebben dat gedaan en in onze dagen gebeurt het nog steeds. Je verzet je tegen, stelt er wat anders voor in de plaats. Dat is het verhaal. En dat is gewoon historisch. Ik heb het nou niet over typologie, nog. En nog even terug, wat stond er ook alweer? Zij keerden met hun harten weder naar Egypte. Want ja, ze waren ongetwijfeld creatief met het maken van hun eigen God. Maar zo creatief was het ook weer niet. Het was in ieder geval niet origineel. Want in Egypte kende men heel wat goden. Maar één daarvan was de Apis. Ik moet u zeggen dat de Apis geen aap is. De Apis is een stier. De heilige stier. Hoe het precies in elkaar staat, weet ik niet, maar die werd vereerd. Die ene stier, totdat hij dood ging, dan kwam er weer een andere. Hadden ze een andere voor in de plaats, een kalf. En na verloop van tijd is dat kalf vanzelf niet meer een kalf, maar een stier. Maar het begint altijd als kalf in elk geval. Hebben jullie dat nog? Het is niks origineels, het is gewoon een Egyptische godsdienst, religie. Dat is ook niks bijzonders, want later lees je in de geschiedenis van Israël dat ze de Baal dienden en dat is een Fenicische god. En dat ze Dagon dienden en dat is de vissengod van de Filistijnen. Dagon, ja, dat is een figuur met een vissenkop. Het is geen knappe vent als je hem ziet, zal ik maar zeggen. Maar een zeemeerman eigenlijk, hè. Maar ze namen goden over van de omliggende volkeren en Astarte en wat het maar was. Daar begonnen ze hier meteen al mee. En aangezien ze geen ander kenden, namen ze er een mee uit Egypte. Een stier, alleen niet een echte, maar nu eentje van goud. Is makkelijker mee te nemen. Waarschijnlijk ook kleiner. Hoewel ik niet weet hoe groot het ding was, maar ik weet wel dat goud een heel hoog soortelijk gewicht heeft, met dank aan Archimedes. Dus je wil hem niet al te groot hebben, dan wordt hij te zwaar. En dan zakt hij bovendien door zijn poten, want goud is niet erg sterk, hè? Dat weet u. Hè? Goud is flexibel, je kunt het zo uittrekken. Ik heb eens gelezen hoeveel kilometer je een gram goud kan uittrekken, tot een draad. Dat is ongelooflijk, ik durf het niet te herhalen wat ik in mijn gedachten heb. Ik geloof nooit dat het goed is, maar vooruit. Maar het kan tot heel dun, je kan er onderheen kijken dan. Het is sterk cohesief, heet dat, samenhangend. Het laat niet gauw los. Het blijft één geheel, die neiging heeft het. En dat hoort zo, want goud is, en er komt de symboliek, goud is nou eenmaal een beeld van eenheid, namelijk van geestelijke dingen. En dus van eenheid. Als iets gebroken is, het meerdere delen bestaat, ja, dan is het verdeeldheid en verdeeldheid blijft niet in stand. Het valt vroeg of laat uit elkaar. Maar goud staat voor eenheid en daarmee eeuwige dingen. Vandaar het verzoendeksel, het deksel op de Ark des Verbonds, waarin uiteindelijk de twee stenen tafelen, het tweede stel stenen tafelen, bewaard werden. Het deksel erop was van 1 talent goud. En dus uit 1 stuk. Maar goed, daar zijn we nog even niet aan toe. Maar het gaat om het beginsel en hoe de Bijbel erover spreekt. Dat wil zeggen, je hebt die geschiedenis, de eerste vorm van afgoderij die je in Israël vindt, überhaupt in de geschiedenis, en die wordt hier in Handelingen 7 alsnog zo genoemd. En het is ook niet alleen in Handelingen 7, overigens. Ik geloof wel dat het de laatste keer is dat het genoemd wordt. Je vindt die dingen, want ik ga er met opzet even wat uitgebreider op in, om te zien wat de Bijbel zelf daarvan zegt, in het algemeen. Je vindt die dingen benoemd later, dat wil zeggen na Exodus 32, vind je terug in Deuteronomium. En Deuteronomium, dat hele boek, wordt beschouwd als de afscheidswoorden van Mozes. Men leest Deuteronomium 1 en de laatste hoofdstukken, dan weet je dat. Dit zijn zijn afscheidswoorden. Hoeveel het er ook zijn, zijn zijn afscheidswoorden. En dan komen wij terecht in Deuteronomium 9, waar Mozes terugkijkt, maar hij kijkt net zo goed vooruit, hè. Krijgt heel wat profetieën over Israël in Deuteronomium. Maar er staat in Deuteronomium 9, nou ja, ik zal het niet hele verhaal lezen, maar Mozes heeft het over dat zij de Heere vertorend hebben. Toen hij bij de Heer op de berg Sinaï dan wel Horeb was, dat staat in vers 8. En toen zei de Heer tegen Mozes, ga naar beneden, want het gaat helemaal fout met dat volk. En dat vinden we dan vervolgens in vers 12, waar de Heer tot Mozes zegt, ga naar beneden, want ze hebben zich een gegoten beeld gemaakt. En dan vers 13, voort sprak de Heer tot mij, zeggende, ik heb dit volk aangemerkt en zie, het is een hardnekkig volk. Dat woord kwamen we net tegen in de woorden van Stefanus. Ik kende zijn Bijbel en zijn volk waarschijnlijk. Vers 14, laat van mij af dat ik hen verdelge en hun naam van onder de hemel uitdoe. En ik zal u tot een machtiger en meerder volk maken dan dit is. En toen zegt Mozes, en toen ging ik kijken, toen keerde ik mij en ging van de berg af. De berg nu brandde van vuur en de twee tafelen des verbonds waren op beide mijn handen. En ik zag toe en ziet, gij had tegen de Heer uw God gezondigd. Gij had voor uzelf een gegoten kalf gemaakt. Gij waart haastelijk afgeweken van de weg die u de Heere geboden had. En later zal ik u laten zien dat het begrip afwijken ontleend is aan het begrip kalf. Dat daar verwantschap tussen bestaat, dat het in wezen hetzelfde begrip en hetzelfde woord is. Maar daar kom ik later op terug, zal ik het demonstreren. Wat ik dus nu alvast zeg is, kalf betekent in de praktijk afwijking. In de praktijk, fundamenteel, ligt het iets gecompliceerder, maar dat is altijd zo. Kom ik wel op terug, maar die woordspeling van Mozes, ik moet al duidelijk zijn. Gij had u een gegoten kalf gemaakt, gij waart haastelijk afgeweken van de weg die u de Heer geboden had. Toen vatte ik de twee tafelen en wierp ze heen uit beide mijn handen en brak ze voor uw ogen. Dat wil zeggen, hij liet ze maar niet uit zijn handen vallen, hij smeet ze kapot. En daarna zeg ik altijd laconiek, nou ja, want ja, gedane zaken nemen geen keer. Het is toch al gebeurd, dus je kan er laconiek over praten. Zeg ik altijd, nou ja, hij smeet ze kapot, maar het was nog garantie. Dus de Heer zei tegen Mozes, kom maar een stel nieuwe halen. Nou ja, het was gratis bovendien. Ja, soms denk ik, er zijn grappen over gemaakt ooit, in het Jodendom zelf ook, hè. Waarom hebben ze ooit die wet van Mozes aanvaard, aangepakt, zeggen ze zelf? Hoe hebben ze zo dom kunnen zijn om zich tot Joods volk, althans Mozaïsche toestanden, te laten verleiden? Het antwoord was, het was gratis. Nou. Dus dat schiet mij dan te binnen, dit soort grappen. Ze zijn Joods, dus vooruit, het moet mogen. Maar inderdaad, Mozes mocht een nieuw stel halen en toen zei de Heer tegen, maar je moet wel eerst een houten kist maken waar ze in bewaard kunnen worden, zodat ze niks overkomt. En die houten kist vind je later overtrokken met goud en met dat deksel erop en dan heet hij de ark, maar dat betekent kist, de ark des verbonds. En het verbond zijn de stenen tafelen die daarin bewaard werden. En u begrijpt, nou komt de symboliek weer, dat die kist met daarin die twee stenen tafelen een uitbeelding is van de Heer Jezus Christus, die in zichzelf het woord Gods bewaart en in die zin ook het woord Gods is. Ik het nog sterker zeg, eigenlijk is heel die ark des verbonds de uitbeelding van wat het Nieuwe Testament noemt het geloof, de trouw, het geloof van Jezus Christus. Hij bewaart het, hij zorgt dat het in stand blijft, hij zorgt dat het niet gebroken kan worden. En zo is dat oude verbond, Mozaïsche verbond, een beeld van Een type dus, een voorbeeld van het nieuwe verband. Maar goed, nou ben ik weer van de hoofdlijn afgeweken. Maar we komen daarop terug. Ik hoop maar dat u ziet dat Mozes zegt dat het fout was. Ze weken meteen al af van het woord des Heren en hij waarschuwt ze, want dat is de strekking van Deuteronomium, om dat niet meer te doen. Tot Paulus in 1 Korinthe 10 aan toe, waar hij zegt dat wij niet in hetzelfde voorbeeld van ongelovigheid zouden vallen. Of was het Hebreeën 3 en 4? Dat kan ook. Maar beide schriftgedeelten hebben diezelfde strekking. Hè? Niet een voorbeeld nemen aan het ongeloof van Israël. We worden gewaarschuwd hoe makkelijk het fout gaat. Je vindt dat gouden kalf ook in 1 Koningen. Om te laten zien dat men weliswaar creatief is, maar niet zo heel erg. 1 Koningen 12. Het probleem namelijk met al die godsdiensten die wij kennen ook vandaag, is dat ze allemaal op elkaar lijken. Dat ze heel veel gemeen hebben. Dat is altijd al zo geweest. En dat is gewoon gebrek aan creativiteit van de mens. En in de praktijk, in de meeste religies, is het zo dat we daar karikaturen vinden van de schepper van hemel en aarde, de God van de Bijbel, Jehovah, de God van Israël. Maar het zijn karikaturen daarvan meestal. En als je het niet als belachelijk wilt aanduiden, dan moet je dus zeggen, nou ja, je vindt er toch kenmerken van die ene God in terug. Jawel, maar het is natuurlijk een afwijking. Dat geldt voor het gouden kalf ook. Eigenlijk moet ik dan terug niet naar de geschiedenis van het gouden kalf, maar naar Egypte. Die aap is, die heilige stier, is natuurlijk de stier in het algemeen. Niet vergoddelijk, maar gewoon in de natuur, in de schepping, is een uitbeelding van de vruchtbaarheid. De vruchtbaarheid van God namelijk. Heel de schepping geeft uitdrukking aan Gods wezen en werk enzovoorts. En in dat verband vind je de stier inderdaad in de Bijbel ook genoemd. Vandaar dat je hem vindt tussen de offers. En ook vind je de stier, de os of het kalf, of hoe je maar genoemd wordt bij gelegenheid, als een van de uitdrukkingen van de aspecten van de Heer Jezus Christus. Als dienstknecht namelijk. Omdat de os in de praktijk dan toch ook dienstbaar gemaakt was. Hè, vanwege zijn kracht. Het was een trekdier. Ja goed. Misschien dat ik er later op terugkom. Maar echt origineel is het niet. Maar we vinden die geschiedenis van het gouden kalf, die vinden we opnieuw terug in 1 Koningen 12. Waar we zojuist geconfronteerd waren in het begin van het hoofdstuk. Eerst met de dood van Salomo. En daarna worden wij bepaald bij de uiteenvalling van het Rijk. Officieel bestaat Israël uit 12 stammen. Maar na de dood van Salomo krijgen ze problemen. De reden daarvoor is dat Salomo, die was wel creatief, die deed nogal veel, maar het kostte nogal veel. Dus die belastingen werden hoger en hoger. Die belastingen waren te hoog onder Salomo. Nou was hij dood, de tempel was gebouwd, paleizen waren gebouwd. Wat hij maar allemaal gedaan had, dat goud geld gekost. Toen zou zijn zoon Rehabiam koning worden over Israël, maar toen zei Israël, ja, dat kan al wezen, maar we accepteren je alleen als je de belasting verlaagt. En toen zei Rehabiam, weet je wat? Hij zei, kom over 3 dagen terug. En toen kwamen ze op de 3e dag terug en toen zei Rehabiam, ik ga de belasting verhogen, ik ga hem niet verlagen. Toen zei Israël, dan blieven wij u niet. Dan hebben wij een andere kandidaat en ze kregen het hoofd van de stam van Efraïm als koning, die was trouwens van Gods wegen tevoren al aangewezen. Daardoor kreeg hij de splitsing van het Rijk. Rehabiam werd wel koning, maar alleen over zijn eigen stam, Juda. En samen met het kleinste stammetje van Israël, de stam van Benjamin, waarover het ook niet verder zullen hebben nu. Maar je vindt de splitsing van het Rijk in het noordelijke en het zuidelijke Rijk. Dat wil zeggen, Israël, dat is de 10 stammen, en Juda, dat zijn de 2 stammen. Denk erom dat de Joden niet Israël heten. De naam Israël is voor de 10 stammen. Omdat dat die thuis hoort bij de stam van Efraïm, namelijk de eerstgeborene. En toen was die scheiding daar, maar het probleem was als ze de Heer, als ze Jehovah wilden blijven dienen, zouden toch de 10 stammen naar Jeruzalem moeten gaan, want daar stond de tempel van Jehovah, maar die stond in het gebied van Juda. En als ze ruzie hebben, ja, dat is problematisch. En bovendien, als ze dan toch zouden gaan, denk je Robian, denk je, ja, dan wordt het vanzelf weer één, want hebben ze vrienden over en weer worden we weer één rijk. En dat wilde hij uiteraard niet, hij moest vooral gescheiden blijven. En dus vond hij uit dat ze onder Israël een andere godsdienst moesten hebben, zodat ze niet afhankelijk meer waren van Jeruzalem. En waar komt hij mee? Met een gouden kalf. Weet je wat? We doen er twee. Ja. Dat lezen we dus aan het eind van 1 Koningen 12, waarmee de scheiding tussen 10 en 2 stammen definitief is. In vers 26 zei hij in zijn hart: nu zal het koninkrijk weder tot het huis van David keren. Zal toch naar Rehabiam gaan. Zo dit volk opgaan zal om offeranden te doen in het huis des Heren te Jeruzalem, zo zal het hart dezes volks tot hun heer, tot hun koning, Rehabiam, de koning van Juda, wederkeren. Hij zegt, dan raak ik ze weer kwijt. Ja, zij zullen mij doden en tot Rehabiam, de koning van Juda, wederkeren. Daarom hield de koning een raad en maakte twee gouden kalveren. Hoe origineel. En hij zei tot hen: het is jullie te veel om op te gaan naar Jeruzalem. Zie uw goden, o Israël, die u uit Egypteland opgebracht hebben. En dat is letterlijk wat in Exodus 32 vers 8 staat in verband met het eerste kalf. Gouden kalf, 32 vers 8, waar de Heer dat zegt tot Mozes aan het eind van het vers. Dit zijn uw goden, Israël, die u uit Egypteland opgevoerd hebben, want dat zeggen ze, maar stond al in vers 4. Toen zeiden zij, Israël, dit zijn uw goden, Israël, die u uit Egypteland opgevoerd hebben. Wat de Heere gedaan had, wordt toegeschreven aan het gouden kalf, en hier in tweede instantie onder Jerobeam gebeurt het weer. Met dezelfde woorden, dat wil zeggen, Jerobeam stelt dus eigenlijk die dienst aan het gouden kalf opnieuw in. In de tijd was er niet veel van terechtgekomen, want binnen een dag, heb ik de indruk, werd er een eind aan gemaakt. Maar Jerobeam doet het opnieuw en er wordt geen eind aan gemaakt, want het blijft nog jaren bestaan, zal ik maar zeggen. Lees uw geschiedenis maar na. Jerobeam was jaren op de vlucht geweest en had bescherming gevonden in Egypte. Hij had jarenlang in Egypte gewoond. Hij heeft daarmee dus een Egyptische achtergrond gekregen. En toen hij alsnog uit Egypte gehaald werd om leider te zijn, eerst van de stammen van Ephraim en Manasse en daarna van heel Israël, toen bracht hij dus zijn Egyptische toestanden mee. En er zit er natuurlijk ook achter, als hij een Egyptische religie zou instellen in het tienstammenrijk, zou hij waarschijnlijk ook meer kunnen rekenen op de steun van Egypte. Want ja, zo'n land heeft toch wat steun van het buitenland nodig. Maar hij maakte twee gouden kalveren en zei: zie uw goden, o Israël, die u uit Egypteland opgebracht hebben. Hij zette het ene te Bethel en het andere stelde hij in Dan, dat is het uiterste noorden. En deze zaak werd tot zonde, want het volk ging heen voor het ene tot dan toe. En hij maakte ook nog, stelde anderen als priesters aan, die niet waren uit de stam van Levi. En hij maakte ook nog, vers 32, een feest in de achtste maand, op de 15e dag der maand, gelijk het feest dat in Juda was. Maar in Juda was het volgens de Mosaïsche wet op de 15e van de 7e maand. Dat is namelijk het feest der huttenzetting. Loofhuttenfeest, Sukkot. En hij maakt ook zo'n feest, maar in een maand later. Het moet niet helemaal hetzelfde zijn natuurlijk. En verder staat er ook, zij offerden aan de kalveren die hij gemaakt had in vers 32 en zo nog het een en ander. Is niet best. Het wordt hem uiteindelijk ook kwalijk genomen. Het wordt uiteindelijk de ondergang van heel dat tienstammenrijk overigens. Daarna neem ik u even mee naar Psalm 106. Waar staat in vers 19: zij maakten een kalf bij Horeb en zij bogen zich voor een gegoten beeld. En zij veranderen hun eer in de gedaante van een os die gras eet. Dat woord eer staat in mijn Bijbel met een hoofdletter. De vertalers laten weten dat je eronder verstaan moet de Heer zelf. De enige die eer toekomt. Zij verwisselden de Heeren voor de gedaante van een os die gras eet. In Romeinen 1 staat, zij verwisselden de heerlijkheid van de onverderfelijke God voor de gedaante van een sterfelijk mens of van een beest of van vogels of wat het maar was. Van dieren staat er. En heel wat van die goden worden inderdaad als dieren uitgebeeld. Maar hier staat het ook, en er staat meteen achter, vers 21, zij vergaten God, hun heiland. Maar het woord heiland betekent heler, namelijk redder. Heelmaker, redder. Die grote dingen gedaan had in Egypte. Wonderdaden in het land van Cham, dat is Afrika, hè? Dat is Egypte. Vreselijke dingen aan de Schelfzee. Maar ondanks dat verlieten ze die Heer meteen en maakten zichzelf één God. Je ziet wat een hardnekkig gebruik dat is. Om maar meteen die dingen los te laten en er iets anders voor in de plaats te stellen. Wij vinden het ook nog in Nehemia. Nehemia is een van de profeten bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Hij wordt niet echt als profeet beschouwd, maar het boek wordt beschouwd als een historisch boek en dat is het ook. 9, nou er staat even 17. Ze hebben geweigerd te horen en niet gedacht aan uw wonderen die gij bij hen gedaan had en hebben hun nek verhard en in hun wederspannigheid een hoofd gesteld om weder te keren tot hun slavernij, hun dienstbaarheid. Doch gij, een God van vergeving en genadig en barmhartig langmoedig, een groot van weldadigheid, hebt hen evenwel niet verlaten. Zelfs als zij zich een gegoten kalf gemaakt hadden en gezegd, dit is uw God die u uit Egypte heeft opgevoerd en daarmee grote lasteren gedaan hadden. Men zou er niet te gering over denken. Wat er gebeurde namelijk gewoon is dat men de Heer en zijn woord aan de kant schuift, tamelijk direct, ogenblikkelijk. En zo was het in elk geval in Deuteronomium 32. En men stelt er iets voor in de plaats dat men zelf gemaakt heeft. Dat is een in de Bijbel steeds terugkerend thema. Ik heb nu alleen een paar schriftplaatsen genoemd van alle schriftplaatsen waarin over dat kalf gesproken wordt. De andere zijn meer in het algemeen over kalverendienst. Die heb ik me buiten beschouwing gelaten. Maar er zijn vele schriftplaatsen, vooral natuurlijk in de profeten, waarin gezegd wordt dat Israël deed, nee, wat Stefanus zei. Namelijk, men week altijd af van het woord des Heeren, wat de Heer ook deed. En die neiging bestaat natuurlijk tot in onze dagen en is ook kenmerkend in het christendom. Ik zeg dat maar even zo op voorhand, omdat u begrijpt dat dat inderdaad een vast bijbelsthema is. Dat is de eigenaardigheid van de mens. Hij veranderde meteen, maakt zich meester van de dingen. Wellicht accepteert hij ze, maar hij maakte zich meester van, stelde zichzelf boven onderwerps aan zich. Ze verwierpen ook niet zozeer, ja, ze verwierpen wel de Heer, staat er. Maar in de woordkeus, in wat ze zeiden, deden ze het niet. Want lees nog maar weer een keer Exodus 32. Daar staat dat het gouden kalf gemaakt werd. En Aaron, vers 5, bouwde een altaar voor dat gouden kalf. En Aaron riep uit en zei, morgen zal de Heere een feest zijn. En er staat niet eens Adonai, er staat Jehovah. God wordt bij de naam genoemd daar. We gaan een feest vieren voor Jehovah. Maar de naam Jehovah wordt blijkbaar hier toegepast op dat gouden kalf. En daarna kunnen ze ook zeggen, Jehovah is degene die ons verlost heeft uit Egypte. Maar die God zelf zetten we erbuiten, we plakken de naam ergens anders op en dat is dan onze God die ons verlost heeft uit Egypte, maar we hebben hem zelf gemaakt. Dat is niet alleen ontrouw, het is ook geschiedvervalsing natuurlijk. Hè? En ik moet u eerlijk zeggen, ik hoor wel eens mensen praten over Jezus en dan denk ik altijd, is er nog één? Ik herken hem niet. Ik ken een andere. Of men spreekt over God. En dan denk ik, ja, mijn God, dat is mijn God niet. Men zegt, er is maar één God en dus is het Allah, maar die God ken ik niet. Ik ken die God van de Bijbel wel, maar die Allah, herken ik niet. Meer wil ik daar nou niet over zeggen, omdat het verder niet de zaken doet. Maar dit is wat er gebeurt. In het Jodendom, om een voorzichtige start te maken, nee, ik zal een iets onvoorzichtige start maken. In de islam, in het Mohammedanisme bestaat dat dus ook. Hè. Officieel hebben zij de Koran als heilig boek. voordeel van dat boek is dat het heel wat korter is dan de Bijbel. Je bent er wat sneller doorheen. En als ze dan zeggen van, ja, maar de Bijbel spreekt zichzelf tegen, dan moet je, heb je de Koran nog niet gelezen. Maar dat is het heilige boek, maar u denkt toch niet dat het praktische leven van de, laten we zeggen, van de wat fanatieke, want het woord fundamentalisme wil ik niet gebruiken, maar het praktische leven van de wat fanatiekere Mohammedaan gebaseerd is op de Koran, dat is niet zo. Dat is op de traditie die daaruit gehaald is op een of andere wijze. De Koran is niet doorslaggevend. Is niet gezaghebbend. Dat zegt men wel, maar het is in de praktijk niet zo. Het is de sharia of zoiets. Zal het makkelijker maken. In het Jodendom kent men officieel de Tenach. Dat is een rare afkorting, maar dat doet er niet toe. Maar dat is de aanduiding van de wet, de psalmen en de profeten. Die beginletters achter elkaar is dan Tenach. De wet, de psalmen en de profeten. Dat is wat wij het Oude Testament noemen. Genesis tot Malachi. In een iets andere volgorde hebben zij het. Maar dat is hun heilige boek. Ze hebben het Oude Testament. En ze zeggen het te geloven. En ze noemen het samenvattend ook wel gewoon de wet. Maar in de praktijk is orthodox judaïsme helemaal niet gebaseerd op het Oude Testament. Je vindt de begrippen wel voor een deel terug. Maar het is gebaseerd op de Babylonische Talmud. Want u weet hoe het ongeveer is. Natuurlijk, ik vertel het wat kort en ongenuanceerd, maar generaliseren mag, heb ik altijd geleerd. Ik zeg toch dat generaliseren is, uitzonderingen zijn er, maar de algemene gang van zaken was deze. Israël, dan wel Juda, twee stammenrijk, heeft zich weinig gelegen laten liggen aan het woord van God. Soms wel een klein beetje, maar meestal helemaal niet. En het resultaat was dat na 490 jaar de Heer zei, nou is het mooi geweest, of niet mooi geweest, maar nu gaan jullie eruit. Hij zei, je had in die 490 jaar had je 70 keer het Sabbatjaar moeten vieren, volgens de wet. Dat hebben jullie niet gedaan, nooit dus, nooit, helemaal never, nooit gedaan. Hij zei, ga er nou maar uit, dan leg ik het land wel 70 jaar braak. Dat is ook wat kort gezegd, want het was ingewikkelder, maar dit is wel correct. Dus wat gebeurd is, ze werden in Babylonische ballingschap gestuurd, en raad is wat. In het buitenland, dat weet elke orthodoxe Jood, in het buitenland zijn ze eigenlijk niet zo gebonden aan die wet. Want de wet zegt altijd, als gij in het land zult gekomen zijn, dat de Heer uw God u ten erfdeel zult geven, dan worden de wetten van toepassing. Vandaar dat in onze tijd de Joden in de staat Israël, als ze orthodox zijn en ze willen uit de band springen, dan gaan ze naar Eilat. Want het ligt wel in de staat Israël, maar niet in het beloofde land volgens de Bijbel. Want dat is niet zuidelijker dan Beersheba. En dan zijn ze dus in Eilat en dan kunnen ze eigenlijk doen wat ze willen. Althans, dan liggen de grenzen ruimer. Kunnen ze zich misdragen. Want het is niet meer een beloofde land. Maar dat is niet gebaseerd op de Bijbel. U weet dat de Joden twee verschillende keukens hebben. Ik weet nog dat Hans Aalsvel, meestal onze gids in Israël, die vertelde ooit dat hij heel goedkoop een vaatwasmachine gekocht had. Van iemand die orthodox was. En die had abusievelijk vaatwerk dat voor het vlees gebruikt was, afgewassen in de andere vaatwasmachine die voor de zuivelproducten was. Ze hebben twee van die dingen dus. Hè? Het moet allemaal gescheiden zijn. Toen was vanaf dat moment was die vaatwasmachine niet meer kosher. Dus die werd voor een prikje verkocht. Ja. En er is altijd wel een Jood die voor een prikje dan zoiets wil hebben. Kosher of niet. Een Nederlander ook wel. Maar u begrijpt toch dat dat niet in de wet staat. Dat staat niet in de wet. En als je het navraagt waar dat vandaan komt, dan zeggen ze, dat komt omdat in de wet staat, gij zult het geitenbokje niet koken in de melk van zijn moeder. Alsof die lui dagelijks geitenbokjes koken, zeg. En dan mag het nog in welk, maar niet van zijn moeder. Maar die wet hebben ze zodanig uitgewerkt tot het moet, vlees en zuivel moet van elkaar gescheiden zijn. U begrijpt dat dus dat tamelijk dwangneurotisch is. Ze kwamen namelijk in de ballingschap terecht waar ze de wet eigenlijk niet meer hoefden te houden, want die gold alleen in het land. En toen zeiden ze, ja, maar we moeten toch onze Joodse identiteit bewaren. Dat willen ze nu nog. En ze weten zelf niet wat dat is. Ik mag dat rustig zeggen, want het is altijd ter discussie in het Israëlitisch Weekblad. Dat krijg ik elke Wat is het, elke 14 dagen, geloof ik. En er is altijd wel weer iets wat daarover gaat. Wat is de Joodse identiteit? Dat weten ze zelf niet. Die hebben ze toen uitgevonden. Ze hebben gezegd, weet je wat, ze hebben die wet van Mozes genomen, zal ik maar zeggen. En hebben daar een stel leefregels opgebouwd die nooit in overeenstemming waren met de wet van Mozes. Want dat kan niet, want ze waren in het buitenland. Ze hadden geen tempel en ze hadden geen landbouw en oost of eerste vruchten van de oost en dat soort dingen meer. Ze waren in gevangenschap. Daar hebben ze ook, in plaats van de tempel, de synagoge uitgevonden. Het is dan ook helemaal niet eens een Hebreeuws woord, synagoge. Het is een Grieks woord. Hè? Het heet synagoge of het heet shul, maar dat is Jiddisch. School. Hè? Daar in de ballingschap hebben ze een stel leefregels ontwikkeld. Iemand heeft dat gedaan. Dat heet de Talmud. En men noemt het de Babylonische Talmud, omdat later, na het terugkeer uit ballingschap, is er in Jeruzalem, toen ze in één keer weer wel een tempel hadden enzovoort, is er weer het een en ander aan toegevoegd. Dat is van latere datum, dat is de Jeruzalemse Talmud. Maar tot in onze dagen is doorslaggevend niet de Jeruzalemse Talmud, maar de Babylonische. Omdat de Joden, net als toen, in ballingschap zijn, in de verstrooiing. Dus dat is doorslaggevend. Niet het Oude Testament. Dat wordt alleen voor rieten gebruikt, wordt ritueel voorgelezen. En dan gaan we naar het christendom. Het begon met het woord van God, maar toen moesten ze zo nodig gaan organiseren. Ze hadden ze gebrek aan leadership en discipelschap en hoe het maar heten mag. Toen zijn ze de kerk gaan organiseren, hebben ze statuten gemaakt, kerkregels, kerkrecht. En daarna was het niet meer van belang wat de Bijbel zegt, ging erom wat de kerk wil. En dat was tot in de dagen van de reformatie aan toe. En dat was ook het hete hangijzer. Het struikelblok, hè. Voor de reformatoren, die zeiden, nee, niet wat de kerk zegt, wat de Bijbel zegt. Dat is de norm. En toen kreeg je die kerkscheuring. Maar u weet wat de protestanten gedaan hebben. Als de Wiedeweerga hun eigen ontstaande kerkgenootschappen organiseren en de geschiedenis herhaalt zich. En in onze dagen is het nog steeds zo. Namelijk niet wat de Bijbel zegt, in orthodoxe kring heb ik het over, hè? Niet wat de Bijbel zegt, wat de oudvaders gezegd hebben, of de drie formulieren van enigheid, of de Dordtse leerregels, of wat het allemaal maar is. Dat is doorslaggevend. Nou ja, bijvoorbeeld de belijdenisgeschriften noemt men ze ook wel samenvattend. En niet dat ik er geen respect voor heb. Ik heb ook wel eens wat geschreven over de Bijbel. Dat hebben anderen dus ook gedaan. Ik vind dat op zich niet erg, als je maar niet denkt dat dat de norm is. Maar zo is het wel gegaan. En het wordt er bewust voor in de plaats gezet ook. En dan heb ik het nog niet gehad over moderne Amerikaanse stromingen in de zogenaamde evangelische kringen. Want dan gebeurt dat ook. Hè. Er komt het gezag van de schrift ook niet meer aan te pas. Daar komen anderen die met gezag komen vertellen hoe we moeten leven, wat we moeten doen en eventueel ook wat we moeten geloven. En dat wordt vastgelegd in statuten. Ik was ooit verbonden aan een bijbelschool. En ik weet nog dat daar op een gegeven moment iemand les gaf, wie naam ik niet zal noemen. Hij is overleden, maar inmiddels, ik zal het maar niet noemen. Maar die kwam en die kwam de studenten, de leerlingen vertellen hoe ze een plaatselijke gemeente moesten oprichten. En die kwam met een modelstatuten. Dat was zo'n pak A4'tjes. Ik lieg niet, het was zo'n pak A4. Want ik weet het, ik kon het niet in een ringmap krijgen. Dat waren statuten voor een vrije evangelische gemeente. Met kleine letters. Ik bedoel niet de naam van de kerkgenootschap, maar gewoon. Je komen mensen tot geloven, wat dan ook. Je vormt een gemeente, dat kan toch. En dan zijn hier de statuten, kun je zo overnemen. Dan heb je het weer, zet je meteen in de plaats van de Bijbel. En hoe goed bedoeld ook, zo moet het niet gaan, maar zo gaat het wel altijd. Er komt altijd wat anders voor in de plaats, tenzij je er bewust voor waakt. En er dus tegen strijdt. Als je er niet tegen vecht, dan gebeurt het vanzelf. Andere dingen over de Bijbel heen. En dat is wat in de eerste plaats wordt uitgebeeld in die geschiedenis van het Gouden Kalf. En wat zich dus in de Bijbel ook menigmaal herhaalt, ook in andere geschiedenissen. Maar hier in deze geschiedenis is duidelijk dat symbolisch wordt voorgesteld. En het heet afgoderij, ook al gebruikt men de naam des Heren, want die werd gebruikt. Met zijn onrechte. Later kom ik er wel op terug, maar ik zeg dat nu aan het begin. U moet begrijpen dat die dienst aan dat gouden kalf komt in de plaats van de wet. en het wordt als afgoderij beschouwd. Niettemin, de wet zou beëindigd worden en er zou iets in de plaats komen van de wet. En dat is het nieuwe verbond onder Christus. En ik heb in het verleden gezegd, 20 jaar geleden, maar daarna nog wel eens herhaald in een losse opmerking, dat gouden kalf is bij gelegenheid omgekeerd een beeld van Christus. Maar men schijnt dat niet goed te begrijpen en daar krijg je de problemen mee. Alsof dat de betekenis is van de geschiedenis. Dat is het namelijk niet. Dat steekt er wel in. Ja, het moeilijke van het hele verhaal is dat men in de praktijk niet gewend is met symboliek om te gaan en het beginsel ook niet begrijpt van symboliek. Het is veel ingewikkelder dan men gewoonlijk denkt. De wet, het oude verbond als zodanig, heet in de Bijbel een bediening des doods. Dat wil zeggen, het zijn woorden van God, maar in zichzelf brengt het geen leven. Integendeel, in zichzelf veroordeelt het elk mens tot de dood. Dus bediening des doods. Ik noem dat negatief. In de plaats daarvan wordt afgoderij geplaatst, het gouden kalf. Dat is ook negatief, het wordt ook veroordeeld. Het is negatief. Maar dat er niet mogen zijn, want het komt in de plaats van wat God gegeven had. Maar als je dat negatieve omkeert, ik hoop maar dat u enig ruimtelijk inzicht hebt, maar anders kan ik het niet beter uitleggen voorlopig. Maar als je dat negatieve omkeert, omklapt als het ware, dan krijg je dezelfde contour, maar de contour loopt nou niet naar beneden, maar loopt naar boven. Het is nog steeds eenzelfde contour als die oude van de wet, die ging naar beneden, komt afgoderij, die gaat ook naar beneden, maar je keert hem om, dan gaat hij naar boven en dan is het een uitbeelding ineens van het nieuwe verbond, dat komt in de plaats van het oude. Maar nu niet door de mens gemaakt, maar van Gods wegen. Dat wil zeggen, het gaat niet in alle details op, maar in hoofdlijnen wel. Eenzelfde beginsel. De wet zou ooit vervangen worden. En eerlijk gezegd, het stuk gooien van die stenen tafelen, op het moment dat Mozes het gouden kalf ziet en de aanbidding van het gouden kalf, dat stuk gooien van die stenen tafelen, kun je natuurlijk gewoon uitleggen als, nou ja, als men afgoderij gaat bedrijven, dan is de wet dus hier weg en is het verbond verbroken, dan wel vernietigd. Zo wordt het ook uitgelegd en het wordt ook min of meer zo gezegd in Jeremia 31. Mijn verbond, het welk zij verbroken hebben en letterlijk gebroken in de vorm van die stenen tafelen. Maar neem niet weg dat die wet vervangen zou worden door wat anders. Of je dan moet zeggen dat het gebroken werd. De Bijbel leert niet dat het oude verbond gebroken wordt door de komst van het nieuwe verbond. De Bijbel leert dat het vervuld wordt door de komst van het nieuwe verbond. Maar dat die tweede stel stenen tafelen een beeld is van het nieuwe verbond dat komen zal, dat moet duidelijk zijn. De wet zou niet beëindigd worden door woord van mensen, door afgoderij, maar van Gods wegen. En dat is het nieuwe stel stenen tafelen. De normale horizontale lijn, ook typologisch, is gewoon dit. God spreekt, met de mens zetten we het anders voor in de plaats. Het lijkt erop, het komt op zijn enige wijze overeen. Je kunt zeggen, mensen zijn niet creatief genoeg. Maar de duivel is vindingrijk genoeg. Het moet erop lijken, het moet op de waarheid lijken om aanvaard te kunnen worden. En dat is zoals het altijd gaat. Je weet, een goede leugen moet flink veel waarheid bevatten. Anders werkt het niet. En zo werkt de duivel ook. Natuurlijk heeft God gesproken, oké. Als je zegt tegen hem dat God gesproken heeft, geeft hij meteen toe. Ja, natuurlijk. En dan is hij, ja, maar God heeft dat wat anders bedoeld. En daar heb je dus hetzelfde beginselen. Er komt wat anders voor in de plaats. De Heer zei, niet eten van de boom, de kennis des goeds en des kwaads. En de duivel komt het uitleggen en zegt dat je dat dus vooral wel moet doen. En dat heet theologie. God heeft dit wel gezegd, maar ik zeg u, het wordt anders. En dat is het omgekeerde beeld van wat de Heer Jezus zei. Die zei, Mozes heeft gezegd, maar ik zeg u. Maar nou is het niet negatief, maar positief. Laten we dit maar even bezinken, want we komen op die beginselen nog wel vaker terug. Ik zei dus dat het een vast Bijbels thema is, dat men steeds afwijkt van het woord des Heren. En dat wil ik ook nog laten zien. Ik ga even naar het Nieuwe Testament, waar we terecht zijn in het Jodendom. Als er al iets in de plaats gekomen is van het woord des Heren, dan is het het Jodendom. Zo sterk dat die twee constant tot in onze dagen met elkaar verward worden. In het algemeen wordt gedacht dat judaïsme niet anders is dan een leven volgens de Mozaïsche inzettingen. Dat is het niet, het is wat anders wat er voor in de plaats gekomen is. En dat zegt de Heer Jezus ook in Matthäus 15, waarboven staat de inzetting der ouden. Ik vind dat mooi hoor, der ouden. De traditie. Waar staat in Matthäus 15 vers 1, toen kwamen tot Jezus enige schriftgeleerden en fariseeën. Dat wil zeggen schriftgeleerden uit de sekte der fariseeën. Ze waren schriftgeleerden en fariseer. Orthodoxe joden kwamen tot hem vanuit Jeruzalem en zeiden, waarom overtreden uw discipelen de inzetting der ouden? Want zij wassen hun handen niet wanneer ze brood zullen eten. Een ernstig vergrijp, zij wassen hun handen niet. Maar er komt er meteen een flitsend antwoord van de Heer Jezus, die zegt, waarom overtreedt ook gij het gebod Gods, en niet inzetting der ouden, waarom overtreedt ook gij het gebod Gods door uw inzetting? Waarmee dus in één klap zegt, jullie wetten zelf zijn in strijd met die van God. Ze nemen hem kwalijk dat hij handelt in strijd met de Joodse traditie. En hij zegt, ja maar heel de Joodse traditie is in strijd met de Mozaïsche wet als zodanig. Waarom overtreedt ook gij het gebod Gods door uw inzetting? Want God heeft geboden, zeggende eer uw vader en uw moeder, en wie vader of moeder vloekt, die zal de dood sterven. Maar gij zegt, zo wie tot vader of moeder zal zeggen, het is korban, het is een gave, zo wat u van mij zou kunnen ten nutte komen, en zijn vader of zijn moeder geen zin zal eren, die voldoet. Dat wil zeggen, je hoeft je vader en moeder niet te eren, als je ze maar af en toe een cadeautje geeft, is dat voldoende. Zo is de wet. Is daarmee aan de plicht voldaan. Het een komt in de plaats van het ander. Dat zegt de Heer ook, vers 6. Gij hebt, alzo, op deze manier, Gods gebod krachteloos gemaakt door uw inzetting. Uw eigen inzetting dus. En dan meteen door, gij geveinsden. In het Nederlands zou dat gewoon het woord fariseer geweest zijn weer. Hè? Synoniem daarmee geworden. Gij huichelaars. Wel, terecht heeft Jesaja van u geprofiteerd, zeggende, dit volk genaakt mij met hun mond en eert mij met hun lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Aan de buitenkant lijkt het wat, in werkelijkheid is het niks. Doch tevergeefs eren zij mij, lerende leringen die geboden van mensen zijn. Let wel, geciteerd uit Jesaja. Het is op voorhand aangekondigd dat het zo zou gaan met Israël. En ze worden geacht de Heer te dienen, in werkelijkheid hebben ze hun eigen inzettingen, niet in overeenstemming met wat de Heer geboden heeft. En daarna komt antwoord op de oorspronkelijke vraag, waarbij de Heer ook tamelijk grof zegt, hetgeen ten monde ingaat, ontreinigt de mens niet, maar hetgeen ten monde uitgaat, dat ontreinigt de mens. Niet wat hij eet verontreinigt hem, maar wat hij zegt verontreinigt hem. En niet verontreinigt anderen, verontreinigt de spreker zelf. Dat komt overeen met waar Jacobus een heel hoofdstuk aan gewijd heeft. Jacobus 3 is het, meen ik. Er staat boven het misbruik der tong. Hij zet uiteen dat de mens geleid wordt door zijn eigen spreken, door zijn eigen woorden. Nou goed, ditzelfde vinden wij ook in Markus 7. Maar het is dezelfde uiteenzetting eigenlijk. In vers 5, daarna vraagde hem de fariseeën en schriftgeleerden, waarom wandelen uw discipelen niet naar de inzetting der ouden, maar eten het brood met ongewassen handen? En hij antwoordde en zeide, wel heeft Jesaja van u geveinzen geprofeteerd, gelijk geschreven is, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Te vergeefs eren zij mij, lerende leringen die geboden der mensen zijn, want nalatende het gebod Gods, houdt gij de inzettingen der mensen, zoals wassingen der kannen en drinkbekers en andere dergelijke dingen, doet gij velen. En daar bestaat het Joodse leven ook ongeveer uit, hè? Alle handelingen zijn voorgeschreven. En niet volgens een etikette waar je je wel of niet aan houdt, maar dwangmatig op religieuze grond voorgeschreven. Daarmee gaat vanzelf het licht uit, wordt men onontvankelijk voor de waarheid. Het gaat er alleen maar om dat men zich houdt aan die inzettingen. Maar daar gaat het over. Het is ook wat later Paulus aanhaalt in Colossense. En dan spreekt hij niet tot Joden, maar tot christenen. Waar precies hetzelfde voorkomt. En waar het weer gaat om allerlei voorschriften, al of niet ontleend aan de Mosaïsche wet. Dingen betreffende spijs- en drankstaten. En feestdagen en nieuwe maanden en sabbatten. Dat zijn feestdagen. Colossense 2 vers 16 was dat. Maar Paulus zegt in vers 20. Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven. We zijn dood voor de wereld. Wat er ook in de wereld voor wetten gelden. We maken er geen deel van uit, staat hier. Wat wordt gij gelijk of gij in de wereld leefde met inzettingen belast, namelijk raak niet en smaak niet en roer niet aan. Inzettingen, vers 22. Inzettingen, welke dingen alle verderven door het gebruik. En verderven door het gebruik hebben wij tegenwoordig een mooi Nederlands woord voor, dat heet slijten. Het verslijt, het verandert namelijk in de loop der tijd. Vroeger moesten jullie biechten, dat hoeft al lang niet meer. En vroeger mochten Calvinisten niet fietsen op zondag. Ja, ja, ook ja. En wat moest je nog meer? En als je ouderling wilde worden in een protestantse kerk, dan moest je beslist jonge jenever drinken en sigaren roken. Tegenwoordig, als je dat doet, kom je niet meer in aanmerking. Als je het niet wil worden, moet je sigaren roken. Het zijn inzettingen van mensen die verslijten, dat is echt waar. Maar dan staat er over die leringen der mensen, vervolgens in vers 23, de welke wel hebben een reden van wijsheid en eigenwillige dienst, in de zin van godsdienst. De vertalers hebben er ogenblikkelijk schijnreden van gemaakt. Ja, maar er staat gewoon reden. Maar wat zij zeggen, de vertalers, dat is het natuurlijk. Wat er gewoon staat is dat die leringen der mensen wel een reden van wijsheid hebben, namelijk, men kan het altijd uitleggen. Men heeft er altijd een filosofie bij. Men weet altijd te vertellen waarom zoiets zo goed is, of zo slecht is, of wat dan ook. Hè? Als iets verboden moet worden, kun je altijd wel iets verzinnen waarom dat zo zou moeten zijn. En als het over voedsel gaat, is altijd wel iets slecht aan welk voedsel dan ook. Maar goed, het zijn leringen van mensen. Er hangt wel een filosofie aan, maar het komt niet van God. Dat is waar het over gaat. En die heeft er dus geen belang bij. En daarom heet het eigenwillige godsdienst. Nou, dat is een gouden kalf. Eigenwillige godsdienst. En niet alleen de dienst maakt men zelf uit, maar de God zelf maakt men. En dat is in onze dagen ook zo. Ik zal het er later wel over hebben als die tekst weer lees over offeren, eten en drinken en spelen. Want als ik die zo'n vers lees, hè, ze offerden offeranden en ze gingen eten en drinken en daarna stonden ze op om te spelen. Dan denk ik, dat is precies een moderne, zogenoemd evangelische zondagse bijeenkomst. Men begint met offeranden, dat heet praise tegenwoordig. Dat duurt lang. Nou ja, er moet wel wat decibellen bij komen, anders dan hoort God het niet. Of anders raken wij niet in trance of zoiets. En daarna eten en drinken, dan maakt men het gezellig enzovoorts. En daarna wordt het feest vieren, we gaan spelen, meme spelen en zo doen ze tegenwoordig. Toneeldrama, allemaal voor de Heer, dansen. We doen ze nog meer, vendels waaien. Een oud gildengebruik heb ik begrepen, maar en ontleend aan de schutterij. Maar tegenwoordig doen we dat voor de Heer en zo. Dat hebben we toch allemaal zelf bedacht. En ook waar men dat niet doet en men wat meer academisch bezig is, dan heeft men mensen in kerkgenootschappen, heeft men mensen die zich bezighouden met de vernieuwing van de liturgie. Maar dat is precies hetzelfde als wat ik nu net zei. Hooguit wordt het ene wat plechtiger gedaan dan het andere. Hoe men de bijeenkomst zal inrichten enzovoorts. En er moet zoveel mogelijk in dat ene uur. Het is wel gezellig, maar het mag niet langer duren dan een uur. Er is een goede reden voor. Anders hebben ze misschien tijd om alsnog iets te doen aan woordverkondiging. En als ze het dan doen, mag het niet langer dan 10 minuten zijn. In 10 minuten kun je niks uitleggen. Dat is onzin. En daarom mag het niet langer dan 10 minuten, of minder. Maar het is wat de Bijbel zegt, hè. Wij vinden trouwens in dit verband ook genoemd In de brief aan Titus, die is niet geschreven dus aan de gemeente als zodanig, maar meer in het bijzonder aan degenen die daarin verantwoordelijkheid dragen. Met andere woorden, het is meer onder vier ogen, ook al krijgen wij die brieven te lezen natuurlijk. Maar daar gebruikt de apostel dus grovere termen meteen. In Titus 1 schrijft hij aan Titus, hij zegt, nou ja, ik heb u op Kreta achtergelaten om daar het een en ander nog te regelen. Moest nog ergens in voorzien worden. En dan stuurt hij een brief. En dan waarschuwt hij Titus voor de Cretenzen. Want daar staat dat er vele, vers 10 van Titus 1, dat daar vele ongeregelden zijn. Dus het zijn mensen die geen normen en waarden kennen. Hè? Die kennen geen regels. Er zijn vele ongeregelden. Ijdelsprekers, dat wil zeggen ze spreken wel, maar ze zeggen niks. Mooie uitdrukking vind ik. Ze zeggen niks, maar ze doen er zo lang over. En vandaar mee verleiders van zinnen, welke men moet de mond stoppen, wist ik maar hoe. En dan in vers 12. Eén uit hen, één uit die Cretenzen, zijnde hun eigen profeet, ik ben zijn naam vergeten nu, ik wil me zo gauw niet te binnen schieten, maar het is bekend wie dat was. Eén van hen, zijnde hun eigen profeet, heeft gezegd, de Cretenzen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buiken. Deze getuigenis is waar, zegt Paulus. Daarom bestraf hen scherpelijk opdat zij gezond mogen zijn in het geloof en zich niet begeven tot Joodse fabelen. Je kan wel plechtig doen over Joodse traditie, maar het zijn fabelen. U weet wat fabelen zijn? Dat zijn literair verantwoorde leugens. Iets vriendelijker dan, literair verantwoorde sprookjes. En in het literaire genre worden ze geacht op rijm te zijn. Maar fabelen is synoniem met sprookjes, maar sprookjes is leugens. Het is cultureel verantwoord, zal ik maar zeggen, het is kunstzinnig verantwoord. Het is cultuur, maar niettemin, het zijn Joodse fabelen. Namelijk geboden der mensen die hen van de waarheid afkeren. Maar dat doen geboden der mensen altijd. En per definitie. Ik dacht dat dat zo hiermee wel redelijk duidelijk was. In het algemeen kan ik nog zeggen dat Openbaring 22 zegt dat niemand er wat aan toe zou doen aan het woord van God en ook niet aan afdoen. Ik kan ook nog opwijzen dat bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament, met name in het Johannesevangelie, gesproken wordt over het feest der Joden, namelijk de loofhuttenzetting was nabij. Het feest der Joden. En u en ik dachten dat loofhuttenfeest een gezette hoogtijd des Heren was, uit Leviticus 23. En hoewel het dat in zekere zin was, noemt de Heer het, of noemt de schrijver van de Bijbel, noemt het feest der Joden. Het is niet des Heren, het is der Joden. De Heer heeft er al lang niks mee te maken, en het heeft te maken met het hart, het inwendige van de Joden enzovoorts. Het is daarvan losgemaakt. En in het Oude Testament heb je die uitspraak ook. Ik mag uw offers en uw gebodsdagen niet rieken, zegt de Heer. Ik kan er niet tegen. Wat wel riekende offers hadden moeten zijn vanuit Gods standpunt, daarvan zegt God zelf, ze stinken. Uw offers heb ik niet gewild. En die uitspraken staan er vaak, hoor. Ook in de profetieën al van voor de ballingschap, maar zeker ook in die van na de ballingschap. En na de ballingschap bestond dat Jodendom dus, hè, want het was in de ballingschap uitgevonden. En als dat gouden kalf al ergens een beeld van is, dan is het van het judaïsme. Want het judaïsme is de demonstratie van hoe het werkt. God spreekt en de mens zet er zijn eigen inzettingen voor in de plaats. U moet nooit vergeten dat alles wat er in de geschiedenis van Israël heeft plaatsgevonden, is opgeschreven en hen is overkomen ons tot typen. Vertaald met ons tot voorbeelden. Dat is 1 Korinthe 10 waar dat staat. En judaïsme heeft dus de functie van voorbeeld te zijn van hoe dat gaat. En tegelijkertijd waarschuwend voorbeeld. Want het vasthouden aan de Joodse wet heeft de Joden daarmee belet om te komen tot aanvaarding van genade. Als je dan onder wet leeft is er voor genade geen plaats. En tot in onze dagen wordt in min of meer orthodox-protestantse kringen nog steeds ruzie gemaakt over het aanbod van de genade, zo heet dat. En men spreekt over een te rijk aanbod van genade of een te krap aanbod van genade. En dat bepaalt zelfs de verschillen tussen verschillende kerkgenootschappen. Ze lijken op elkaar, maar in de ene is er iets ruimer aanbod van genade dan in het andere. Dat is zo. Nee, het is bij Rooms-Katholieken moeilijk te begrijpen, maar dat komt dat bij protestanten heeft men ook veel werk gemaakt van zondebesef, van schuldbesef enzovoorts. En ja, schuld wordt alleen weggenomen door genade, door vergeving immers. En als er een te ruim aanbod is van genade, dan heeft men daarna te weinig besef van schuld. En in sommige kringen vindt men dat men altijd gebukt moet gaan onder die schuld. Zich bewust moet zijn dat men een zondaar is en gekleed zijn in het akelig zwart. Dat is een bijbelsuitdrukking. En dus maakt men daar problemen over. Maar het is een vast beginsel. In Israël wordt dat gedemonstreerd. Als je ergens een voorbeeld zoekt van hoe men God aan de kant zet en vervangt door wat anders, dan is dat het judaïsme. En dat vind je niet maar pas in Exodus 32, maar dat vind je al in Genesis 37. Geïllustreerd in de typologie, symboliek, hoe je dat vak maar noemt, die discipline. In Genesis 37 wordt ons de figuur van Jozef geïntroduceerd. Een zijnde, een zoon van 17 jaar. Het is weer literatuur, mensen, in de vertalingen. Prachtige alliteratie. Zijnde, een zoon van 17 jaren, weidde de kudde met zijn broeders. En Jacob had die Jozef lief en gaf hem een veelvervige rok en al dat soort dingen, zodat je meteen weet, die gaat het eerst geboorterecht krijgen. En dat is ook zo natuurlijk. Maar dat doet er nou even niet toe. Maar daarna wordt Jozef om een boodschap gestuurd. Namelijk in vers 12 staat: zijn broeders gingen heen om de kudde van hun vader te weiden bij Sichem. En toen zei Israël, dat is Jacob dus, zei tot Jozef: weiden uw broeders niet bij Sichem? Kom, dat ik u tot hen zende. En hij zeide tot hem: zie, hier ben ik. Hij stelde zich beschikbaar, Jozef. En hij zei tot hem: ga toch heen, zie naar de welstand van uw broederen en naar de welstand van de kudde en breng mij een woord wederom. Dat wil zeggen, breng mij verslag uit hoe het met ze gaat. Zo zond hij hem uit het dal Hebron en hij kwam, Jozef kwam, te Sichem. En een man vond hem, want ziet, hij was dwalende in het veld en was op zoek naar zijn broers. En toen vraagde deze man: wat zoekt gij? En hij zei: ik zoek mijn broederen, geef mij toch te kennen waar zij weiden. Zo zeide die man: zij zijn van hier gereisd, want ik hoorde hen zeggen, laat ons naar Dothan gaan. Jozef dan ging zijn broederen na en vond hen te Dothan en ze zagen hem van verre. En ze dachten: we moeten van die vent af, want die gaat het eerst geboorterecht krijgen, krijgen wij het niet. Dus zo gaat dat, hè. Vecht om de erfenis. En waar het nou alleen maar om gaat, is dit: zij hadden zullen zijn in Sichem, want ik denk, laat ik er ook wat literairs tegenaan gooien. Hè. Zij hadden zullen zijn in Sichem, in plaats daarvan waren zij in Dothan. Sichem, en die doe ik even uit de losse pols, hè. Sichem is de eerste plaats in het beloofde land waar Abraham terechtkomt als zij komt uit der Goldeën en Haran, en dan komt hij in Kanaan en vestigt zich in Sichem, bouwt daar een altaar. Sichem namelijk geeft altijd uitdrukking, nou ja, dat is moeilijk te zeggen, maar geeft uitdrukking aan eerst geboorterecht. Het is altijd het eerste van het nieuwe. Als je in beloofde land komt, kom je eerst in Sichem. En de aardigheid is, dat hebben u niet gezien, maar toen ik begon te lezen in 1 Koningen 12 daar straks over Jerobeam, over het tienstammenrijk, en dat hij toen zei bij zichzelf: ja, maar dan gaan ze allemaal naar Jeruzalem, laat ik een alternatief regelen, en kortom, ik maak twee gouden kalveren. Dat vers begint met dat hij was in Sichem. Jerobeam bouwde Sichem op. Maar wat hij daarna deed, is Sichem verlaten, en in plaats daarvan richtte hij twee gouden kalveren op in Bethel en in Dan. Het begint ook met Sichem, maar daarna gaat het mis. Want vergis u niet, Jerobeam was van Gods wegen aangewezen als koning over die tien stammen, over Israël. Het begon goed in Sichem, maar daarna ging het meteen mis, hij week af. Hebben jullie? Nou, dat vind je hier ook. Zijn ze niet in Sichem? Ja, daar hadden ze moeten zijn, maar daar waren ze niet. Maar waar waren ze dan? In Dothan. En dat zegt genoeg. Allemaal moet ik zeggen dat meestal de boeken die betekenissen van namen geven, bij Dothan zeggen, wij weten het niet. Onbekend, of ze slaan het gewoon over. Ze kunnen het niet goed herleiden. Hoe dat komt, dat ga ik u niet vertellen. Maar ik kan u wel vertellen wat het betekent. Want dot of dat, of welke klinker je er maar tussen wil zetten, betekent recht. Wet, regel. En wij weten dat, want wij kennen een woord met die betekenis, ook in het Nederlands, al is het Maleis, geloof ik. Het woord adat. Kent u dat? Adat. Nooit kruiswoordpuzzels gedaan? Dan weet je dat niet. Adat, gewoonterecht. Dat is niet geschreven wet. Maar het geldt wel als wet, het is wel doorslaggevend. In Nederland kennen we adat ook, ik weet niet of het zo, wij noemen het gewoon gewoonterecht. Dat als iets al jaren en al generaties zo geweest is, ook al is het in strijd met de gangbare regels, maar als het al zo lang geweest is, dan is daaruit een recht ontstaan. Ook al is dat recht niet vastgelegd bij notariële akten of wat dan ook, dan heet het gewoonterecht. Dat recht is het. Dat. Adat. En dat woord vind je hier. En Dothan wordt vertaald met hun regels. De regels van hun. Hun wet, hun recht. In de zin van hun eigen recht, hun eigen wetten. En dat weet je genoeg. Men had in Sichem moeten zijn, dat is de plaats die de heer in eerste instantie aanwijst, want ik kan echt nu niet dieper op de Sichem ingaan. Maar dat is waar men zou moeten wezen, maar men wijkt er ogenblikkelijk vanaf en bevindt zich in een plaats waar men niet had moeten zijn. En hier komt Jozef. Wijden die broeders niet bij Sichem? Ja, dan hadden ze moeten zijn, maar ze zijn in Dothan. En als ik een eenvoudige toepassing geef, dus niet volledig, maar als ik een eenvoudige toepassing geef, Jozef is in elk geval op een of andere wijze een type van Christus, de Heer Jezus, die in de wereld kwam, die bestemd was om eerst geboorterecht te krijgen, zal ik maar zeggen. En waar is Israël? Niet in Sichem, maar in Dothan. Dat wil zeggen, niet in de positie, ik bedoel geestelijke positie, die de Heer gewezen heeft, maar ze waren in Dothan. Namelijk, zij leefden onder hun eigen wetten en regels. En in die positie zijn ze dus de vijand van de Heer Jezus. Zoals die broers zich bevindend in Dothan, meteen samenspannen tegen Jozef. En dat kleine plaatje, dat herhaalt zich natuurlijk vele malen. En dat vind je dus ook terug in het Gouden Kalf. Waar daar hebben we het nog een keer over. Volgende keer. Want daar vinden we ook details daarvan genoemd, hè? Over hoe dat dan werkt. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Vader in de hemel, dat we vanavond weer hier bij elkaar mochten zijn rondom dat woord dat u ons gegeven hebt. Dat woord waardoor wij u leren kennen, waarin u uzelf openbaart en waarin we ook het een en ander kunnen lezen over de mens en zijn eigen ideeën, eigen inzettingen. Maar we danken u dat we juist daaruit mogen leren verstaan dat wij trouw zouden zijn aan het woord dat u ons gegeven hebt. Omdat we daardoor ook zouden deel hebben aan het leven dat u ons via dat woord geeft. Want wij kennen uw woord, uw evangelie, als die kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. We danken u dat waar wij trouw zijn aan u, daar zult u ons zegenen. En zult u een werk aan ons doen dat u in het verleden begonnen bent toen wij tot geloof kwamen. Maar u hebt ook beloofd dat we zullen voleindigen tot op de dag van Christus. En we willen u dankzeggen dat we daarnaar ook mogen uitzien. Mogen uitzien naar die dagen waarin vervuld zal worden al hetgeen de profeten gesproken hebben. Waarin u alsnog in heerlijkheid zal geopenbaard worden aan Israël en de volkeren. Maar voor het zover is, mogen wij nu reeds in uw licht wandelen, aan uw hand en u ons laten onderwijzen door dit woord. Dat ons ook deze voorbeelden geeft uit de Bijbelse geschiedenis, opdat wij zouden weten waar we aan toe zijn, zouden weten waar ook voor ons eventueel de gevaren liggen, maar ook zouden weten wat wij zouden doen in navolging van zoveel gelovigen die ons voor zijn gegaan. Wees u daarom ons nabij, met uw kracht en genade, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.